Gemeente van Jezus Christus, klein deel daarvan, hier samen in de Hazegraskerk. We gaan luisteren naar wat daar staat in dat gedeelte. Ik ga dat gedeelte ook zo stapsgewijs volgen. En hoop daar wat bij te kunnen zeggen waar u mee naar huis kunt gaan en wat aan hebt. Je kunt het dus meelezen, het staat op papier. Ik heb het ook in Tigrinya afgedrukt, dus je kunt het in twee talen zo naast elkaar leggen. En ik hoop dat dus zo te volgen. Hij is de pedalen kwijt. Als ze dat van je zeggen, dan ben je misschien ook wel de kluts kwijt. Je bent dan alleszins flink in de war. En in de tijd van Jezus, in de Bijbeltijd, zouden ze kunnen zeggen, hij heeft een onreine geest. En dat is dan niet speciaal als compliment bedoeld, dat begrijp je. Als er iets was wat mensen niet begrepen in die tijd, vooral als er een psychische probleem was met iemand, dan sprak men al snel van een onreine geest. Maar ook als er sprake was van vallende ziekte, of wat wij zouden noemen epilepsie, dan sprak men van een onreine geest. In het Bijbelgedeelte van vandaag, daar lazen we, en jullie kunnen meelezen zoals ik al zei, dat Jezus verwanten naar hem toekomen om hem mee naar huis te nemen. Welke verwanten dat precies zijn, weten we niet. Maar ze komen naar Jezus toe en ze zeggen, hij moet mee naar huis. Het staat er zelfs zo. Ze komen naar hem toe om hem te overmeesteren. Want er werd gezegd dat hij buiten zichzelf was. Hij was buiten zichzelf. Ze denken dat hij behoorlijke psychische problemen heeft. Wat is er aan de hand? In ieder geval brengt Jezus opschudding teweeg. Waar hij komt, daar gebeurt wat. En dat trekt mensen aan. Heel veel mensen zelfs. Overal vandaan komen ze naar hem toe. Om hem te horen en ook om hem aan te raken. Want het goede nieuws deed de ronde dat je genezen kon als je hem aanraakte. Zelfs onreine geesten, schrijft Marcus, die vielen voor hem neer en ze schreeuwden, u bent de zoon van God. En daarvoor kregen ze dan weer een bestraffing, een berisping van Jezus. Er kwamen zoveel mensen naar hem toe, dat hij en zijn leerlingen geen tijd hadden om te eten. Zo concreet schrijft Marcus dat. Er kwamen zoveel mensen naar hem toe, Jezus en zijn leerlingen, ze hadden geen tijd om te eten. En dan zijn daar ineens ook die verwanten. En ze blijken uiterst bezorgd te zijn. Ze willen hem tot de orde roepen. Waarom zouden ze zo bezorgd zijn? Zijn ze bang dat ze opgepakt worden? Omdat wat hij zegt en doet? Ja, dat zou zeker kunnen. Want kijk, als je meeleest, zie je dat er ook een officiële delegatie uit Jeruzalem, schriftgeleerden worden ze genoemd, die komen ook naar hem toe, die zijn ook gekomen. En wat zeggen ze tegen hem? Ze zeggen dat hij in de macht is van Beelzebul. En Beelzebul is een soort van opperduivel. Letterlijk vertaald zou zijn naam betekenen Heer van de stront, Lord, Heer van de vliegen ook wel. Dat is dus helemaal niet zo'n mooie uitdrukking. Misschien kennen jullie het boek Lord of the Flies. Dat is een bekend Engels boek. Met een bizar verhaal. Maar zo wordt Jezus hier genoemd. Hij zou in de macht zijn van Beelzebul. En Jezus zegt, kom jullie maar eens even bij mij. Hij roept die delegatie uit Jeruzalem bij zich en hij zegt, luister eens. En dan reageert hij naar hen toe op zo'n typische Oosterse manier. Niet zo rechtstreeks, maar hij vertelt iets. In de Bijbel staat, hij vertelt een gelijkenis, een vergelijking. Hij zegt, hoe kan Satan uitdrijven? Dat gaat toch niet werken? Zulke innerlijke verdeeldheid, dat leidt toch tot niets? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, dan houdt dat koninkrijk toch geen stand? Als Satan zichzelf gaat aanvallen, dan zou dat het einde van Satan zijn. Is het niet eerder zo? En dan vertelt hij, stel je wilt inbreken in een huis dan moet je er toch voor zorgen dat je slimmer en sterker bent dan degene die in dat huis woont. Anders gaat het niet lukken. Wil Jezus hier benadrukken dat hij de sterkere is? Sterker dan de tegenstander, sterker dan degene die hem vijandig gezind is. Satan betekent dat, hè? Het woord Satan betekent tegenstander, vijand. Jezus sterker dan de vijand, liefde die de haat overwint, het licht dat het duister laat verdwijnen. En dan lijkt Jezus ineens een omschakeling te maken in wat hij zegt. Pas op mensen, zegt Jezus, alles kan je vergeven worden behalve wanneer je de goede geest van God een onreine geest noemt. Voor de leidinggevende godsdienstige Joden uit Jezus' dagen was Jezus een soort van tovenaar, een kwakzalver. Ze erkennen hem niet als de van God gezondene, als de Messias. En dat is de spanning die in de evangeliën ter sprake komt. Het gaat voortdurend om die spanning tussen het oude Joodse denken en het nieuwe wat Jezus daaraan toevoegt. Jezus wordt niet erkend en zijn boodschap wordt niet geloofd. En daarom wordt hij, net als Johannes de Doper trouwens, weggezet als bezeten. Bezeten door een demon. Als een gevaarlijke onruststoker die uit de weg moet worden geruimd. Wellicht zien die godsdienstige leiders hun invloed afnemen. En dat maakt dat ze zo fel van leer trekken en tegen die leraar met zijn nieuwe leer. Hij is een duivel, gevaarlijker nog, hij is de overste van de duivelen. Maar dat is nu net de cru, dat is nu net het struikelblok. Als je Jezus en zijn boodschap wegzet als iets waartegen je je alleen maar verzetten kunt, dan is er geen vergeving mogelijk. Dat is niet om mee te lachen. Als je hem die ons wil leren dat God ons aller vader is, leugenaar noemt, tja, dan blijf je in je eigen kringetje ronddraaien, dan is er geen uitweg. Dan moet je je eigen schuld maar dragen. Je kan ook zeggen, als je in je medemens niets van God wilt zien, als je in een ander niets van God wilt zien, als je hem of haar enkel als tegenstander, als vijand ziet, als Satan, dan is er geen vergeving. Dan ben je op jezelf aangewezen, dan ben je alleen en dat is een ernstige boodschap. Ik ben deze dagen aan het lezen over en van Hannah Arendt. Ik weet niet of jullie haar kennen, of jullie wel eens van Hannah Arendt hebben genoemd. Ze is inmiddels al overleden, want ze is begin van de vorige eeuw geboren. Een Duits-Amerikaans-Joodse filosofe en politiek denker. Zij was als verslaggever bij het proces tegen de SS'er Adolf Eichmann aanwezig in Jeruzalem. Adolf Eichmann was verantwoordelijk voor de logistiek van de vernietiging van de Joden, de Roma's en anderen. En haar verslag van dat proces in boekvorm, dat heeft de ondertitel De banaliteit van het kwaad. Ik moest eraan denken bij dit gedeelte. En ik denk dat zij achter de volgende uitspraak zou kunnen staan. Wie de ander een Satan noemt of een monster, die ontneemt die ander zijn menselijkheid. En daarmee zijn verantwoordelijkheid. Dat wat een mens tot mens maakt. De ander die antwoorden kan. Het kwaad is geen persoon, het is een verzoeking. Zo schrijft zij, het kwaad is geen persoon, het is een verzoeking. Dat zijn woorden om over na te denken. Haar teksten zijn nou niet zo heel makkelijk te doorgronden en ze heeft ook veel weerstand ondervonden, maar ik denk dat er veel waars in zit. Het kwaad is geen persoon, het is een verzoeking. Dus ga niet een ander als het kwaad aanduiden. We gaan verder in dit gedeelte. Er komt een nog wat, iets toch wat luchtiger deel. Het gaat over Jezus en zijn familie. Het laatste gedeelte van het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ik weet niet of dat voor de katholieken onder ons wat problemen oplevert, dat ze Jezus broers zou hebben. Want dat zou kunnen betekenen dat Maria nog vaker zwanger is geweest. Want zo staat hier, er zijn broers. Maar goed, we gaan kijken wat Jezus daarover gaat zeggen. Ze waren intussen aangekomen, zo lezen we. Zijn moeder en zijn broers. En dat staat er alsof ze dus al verwacht worden. Door dat woordje intussen denk je van oké, die werden dus verwacht. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Jezus' moeder en zijn broers, ze laten Jezus roepen. Ze voegen zich niet bij zijn leerlingen die rondom hem zitten. Maar ze blijven daar buiten staan. Ze blijven als het ware buitenstaanders. En Jezus wordt geroepen en dan zeggen ze tegen Jezus, uw moeder en uw broers wachten buiten op u. En dan klinkt er weer zo'n bijzonder antwoord. Dan zegt Jezus, wie zijn dat? Mijn moeder en mijn broers. En dan kijkt hij naar de mensen om hem heen. Hij kijkt de kring rond van zijn leerlingen. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Er zijn mensen die zeggen, ik kan beter met mijn vrienden overweg dan met mijn familie. Als je dat zegt, zeg je natuurlijk ook altijd iets over jezelf. Want er zijn geen nauwere banden dan met je familie. Maar Jezus die zegt het hier nog sterker. Hij zegt, wie is mijn moeder, wie mijn broeders? Jullie, met wie ik hier samen ben. Met wie ik samen spreek over de wil van de Vader. Jullie zijn mijn broer, mijn zus en mijn moeder. En ook voor ons, denk ik, ons geïndividualiseerde mensen in het Westen van Europa, Amerika. Ook voor ons voelt dat vreemd. Want over het algemeen zijn familiebanden best sterk. Best hecht. Er kan een sterk wijgevoel zijn met je familie. En Tom van Grieken, jullie niet onbekend, die maakt daar bijvoorbeeld gebruik van. Als hij zegt, je redt toch eerst je familie voordat je naar anderen omkijkt. En dan dacht ik toen ik dat las, ja, daar heeft hij misschien wel een punt. Is dat niet zo, dat we eerst aan onze familie denken en dan pas aan anderen? En als je familie gekwetst wordt, ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt of dat hier in Vlaanderen ook zo is. Ik hoorde het vaak op de middelbare school in Nederland. Als jongens elkaar wilden beledigen, dan zeiden ze je moeder, alleen maar je moeder, jongens tegen elkaar. Soms kwam er nog iets achter hoor. Je moeder is. Maar dat was om elkaar te kwetsen. En dat riep zoveel tegenreactie op. Die andere jongen die dat hoorde, die was dan geneigd om op de vuist te gaan. Waag het niet iets verkeerds over moeders te zeggen. Bloedbanden zijn sterk. Ja, ook voor ons, mensen van 2021 in het geïndividualiseerde Westen. En in het zuiden. Ik denk dat Latense daarover mee kan spreken. En in de tijd van Jezus gold dat nog meer dan nu. Je familie is heilig. Je familie is heilig. En dan zegt Jezus, niet mijn echte familie, maar die mensen hier om mij heen, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Het is mooi dat in het Europese volkslied dat we daarin zingen, alle mensen werden brüder, maar het is nog steeds toekomende tijd. Het is niet vanzelfsprekend om die vreemde medemens, in die vreemde medemens, je broer, je zus of je moeder te zien. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is de Bijbel ook niet logisch. De Bijbel is tegendraads, het evangelie is tegendraads. Het gaat in tegen het natuurlijke, de natuurlijke drang in ons. En toch, het is nodig dat we dat evangelie ter harte nemen. Jezus zegt, jullie hier om mij heen, jullie die de woorden van de Vader serieus nemen, jullie die de wil van God doen, jullie zijn mijn broer en zuster en moeder. En zegt hij daarmee dan dat christenen een clan zijn, een clubje van broeders en zusters? Nee, juist niet, denk ik. Hij doorbreekt het wijdenken van het Jodendom. Hij maakt ruimte voor de ander, die geen volksgenoot is, maar die wel de wil van God doet. Wat is die wil van God? In de Bijbel wordt dat meerdere keren zo samengevat. God liefhebben boven alles en je medemens als jezelf. Dan ben je elkaar tot broer en zus, tot moeder. En zo, als je dat gelooft, zo kun je samen bidden, onze Vader die in de hemel is. Amen. Dan zingen Henk, Jan en ik samen, laat de woorden die we hoorden klinken in het hart, laat ze vruchten dragen. ik de dames achterroepen.